Welkom bij De Communicado's, een podcast over media, politiek en communicatie. In deze aflevering gaan we het hebben over...
Heibel bij BNNVARA. De omroep worstelt met een nieuw programma over het afgetreden Tweede Kamerlid Gijs van Dijk.
Dan Thijs van der Brink zit bij Op1 tegenwoordig links aan tafel. Toeval.
Plus de teleurgang van goede tijden, slechte tijden.
Verder, wat doen directeuren om hun basisschool te pitchen?
Vergeet je niet te abonneren en laat een recensie achter als je dit een fijne podcast vindt.
Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show. Dus 10 jaar geleden dat het Koningslied uitkwam.
Ja, ik zag het laatst terug en het is best onwerkelijk om het terug te kijken. Want weet je wie begint in het Koningslied met zingen?
Dat is volgens mij Marco.
Marco Borsato. Dan gaat het verder met Glennis Grace. Je ziet Jack van Gelder zie je zingen. En dan zie je nog Ali B. Rappen. Het is met de kennis van nu toch een heel onwerkelijke clip.
Er is iemand, dat was bij alle talkshows te zien, die een compilatie, of die had een versie van het Koningslied gemaakt, maar met alle omstreden artiesten eruit. En dat was een versie die maar 1 minuut duurde of zo. Dus extreem veel korter, ja. Het is ook een jaar geleden dat een van de, of 10 jaar geleden, dat een van de beste media-optredens ooit plaatsvond. Een van de beste talkshow-optredens. Want Wim Daniels, de taalexpert, die heeft dat echt finaal afgekraakt, Koningslied. Echt finaal afgekraakt.
Ja. Dat ging je op woordniveau kijken naar de tekst van het lied. Ja, hè? De dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier.
Precies, dat moet natuurlijk zijn de dag waarvan je wist dat die zou komen. Het grappige is in het optreden, ik had het ook deze week even terug te kijken, dat hij is dus 8 minuten aan het woord geweest zonder dat er ook maar een vraag tussendoor kwam van Pauw en Witteman. Want het was gewoon dat hij daar constant daar de lachers op zijn hand had. Ja. Mensen zaten gewoon ademloos te luisteren naar hoe die echt letterlijk elke regel van dat hele lied fileerde.
Ja, inhoudelijk waren heel veel opmerkingen niet eens heel interessant, vond ik. Hè? Maar het was gewoon grappig. Af en toe een rake observatie, maar ook wel heel veel dingen waarvan ik dacht, is dat
er zitten minder sterke dingen tussen inderdaad. Ja, hij viel ook over het feit dat erin stond, iedereen heeft maar 1 taak in zijn leven, waar hij zei van, ja, maar sommige mensen hebben meerdere taken. En ik van, ja... Oké, dat is niet de beste kritiek. Maar ik denk eigenlijk wel dat het een van de dingen is. Als je talkshowgast wil worden, eigenlijk iedereen zou dat gewoon eens even terug moeten kijken. Want het is echt, ik denk echt een van de beste talkshow optredens ooit. Het is iets wat een hele grote impact heeft gehad en daarnaast echt geweldige televisie was. Dus dat heeft hij daar wel echt mooi neergezet. Ja. Maar laat het even over BNNVARA, want jij bent er deze week achtergekomen, Lars, dat ze behoorlijk in hun maag zitten met een nieuw programma waarin oud-PvdA Tweede Kamerlid Gijs van Dijk centraal staat.
Sterker nog, het is iemand die een uur lang zijn kant van het verhaal mag vertellen. Even de context, want vorige week hadden we natuurlijk Boos, die was groot in het nieuws met een aflevering over de Partij van de Arbeid en Gijs van Dijk. Daar was veel kritiek op. Het zou een losse vlodder zijn. Wij hebben ook de journalistieke keuzes van het programma bekritiseerd. Ja. En in die aflevering zat een korte toespeling op een programma waarin Gijs van Dijk zijn kant van het verhaal zou vertellen. Nou, primeur, je hoort het hier voor het eerst. Dat gaat om het programma Geframed en Gecanceld. Een programma dat wordt gepresenteerd door Fidan Ekies.
Ja, precies. Dus dat is dan een soort van documentaire-achtig programma, stel ik me dan zo voor, waarin Gijs van Dijk vertelt over wat hem allemaal is overkomen en hoe hij dat heeft beleefd.
Ja, nee, het is, als je kijkt naar de website van de producent, daar staat Fidan Ekies gaat op zoek naar de vraag waarom mensen met afwijkende meningen en afwijkend gedrag publiekelijk worden veroordeeld tot uitsluiting. Is dit van alle tijden? Is het typisch Nederlands? Is er sprake van een cancelcultuur of lijkt dat maar zo? Even vraag aan jou, Victor. Als je dit zo hoort, Fidan Ekies, dit programma, wie verwacht je dat dit gaat uitzenden?
Je eerste gedachte is WNL, want dat is waarvan Fidan een gezicht is. Ja. En natuurlijk, de hele thematiek past heel goed bij het wat meer rechtsgeoriënteerde WNL.
Ja, niet dus. Het is BNNVARA die dit programma uit gaat zenden, of waarschijnlijk uit gaat zenden. En dat leidt ook wel tot een pikante situatie, want eerst heb je dus het stokpaardje van BNNVARA dat Gijs van Dijk wegzet als een pathologische leugenaar die veel slachtoffers heeft gemaakt. En vervolgens heb je een ander BNNVARA-programma dat hem een uur lang aan het woord laat in een programma over publieke personen met een afwijkende mening En een afwijkend gedrag die onterecht gecanceld worden.
Ja, dus het ene programma wordt hier neergezet als de dader.
Ja.
En het andere programma wordt hier neergezet als het slachtoffer.
Ja, kijk, we hebben het laatste programma natuurlijk nog niet gezien. Maar het lijkt mij wel aannemelijk dat het verschil gaat zijn, ja.
Ja. Ja.
En ik ben er eens ingedoken. Ja. Ik heb wat mensen gebeld, wat voorlichters benaderd. En ik dacht, eerst even de feiten op een rij. Waar hebben we het hier over? Dit gaat om een NPO Start Original.
Term die ik overigens nooit heb gehoord eerder. Maar nee. Dat betekent dus dat het kennelijk exclusief voor NPO Start bedoeld is. En het wordt dus niet lineair uitgezonden.
Klopt. Het wordt niet uitgezonden op NPO 1, 2 of 3. Maar gaat echt naar NPO Start. Het gaat om 3 afleveringen van 55 minuten. En de focus is op de verlammende werking van de angstcultuur op ons gedrag. En ook op de politiek.
Ja.
En de bedoeling is dat het programma ook al snel online komt. Het is eigenlijk al af, of in ieder geval zo goed als af. Het zou al heel snel online kunnen komen. Maar er is een kink in de kabel. BNNVARA zit ermee in zijn maag. En mede daardoor is er nog geen definitieve uitzenddatum.
Ik zie wel waarom ze ermee in hun maag zitten. Want het is natuurlijk zo dat Tim Hofman, hun grote ster, of in ieder geval een van hun grote sterren, die heeft zijn reputatie behoorlijk op de lijn gezet met die aflevering van Boos over Gijs van Dijk.
Ja.
En nu zou die uitzending mogelijk afgekraakt kunnen worden vanuit het eigen clubhuis met een ander programma wat op NPO Start verschijnt. Dit programma waar jij het over hebt dus.
Ja, ik denk dat het risico inderdaad bestaat dat als geframed en gecanceld hun bevindingen echt hard kunnen maken, dat gezichtsverlies betekent voor Tim Hofman. Het is in ieder geval, je hebt 2 BNN-varenprogramma's die elkaar bekritiseren.
Ja, precies, ja. En dan is het ook duidelijk natuurlijk wat de directie van BNNVARA waarom ze hiermee in de maag zitten. Want ze willen natuurlijk ten koste van alles voorkomen dat hun grote ster beschadigd raakt.
Ja, en wat ik me dan afvroeg van, dit zijn 2 programma's die beide in dezelfde zaak zijn gedoken, maar een diametraal verschillend perspectief gebruiken. Hè? Dus ze hebben echt, ja. Het kan waarschijnlijk niet meer verschillend zijn dan de uitkomst van hun researchwerk en een insteek. Hebben die programma's niet gewoon contact gezocht met elkaar? Even het onderzoek naast elkaar gelegd en gezegd van laten we elkaar behoeden voor al te grote fouten. Kunnen we in het kader van waarheidsvinding niet gewoon kijken of we elkaar kunnen helpen?
Je zou zelfs kunnen denken van je kan van elkaar leren.
Ja, ja. Wat ik begrijp is dat de redacties ook wel contact hebben gehad en met elkaar hebben gesproken. Iemand vertelde me dat ze zelfs 2 keer hebben afgesproken, maar uiteindelijk toch in onmin, sommigen zeggen met ruzie, uit elkaar zijn gegaan.
Oké, nou dat is wel interessant inderdaad, ja.
En het interessante daarvan vind ik dat het nog helemaal niet duidelijk is of het programma daadwerkelijk uitgezonden gaat worden. Waardoor je de ironie hebt dat een programma over cancelen mogelijk straks dus gecanceld wordt.
Ja.
Misschien wel omdat BNNVARA is voor PR-schade. En ja, in het kader van een programma dat gaat over de verlammende werking van een angstcultuur op ons gedrag, is dat natuurlijk pikant.
Dat is wel heel pijnlijk, ja.
Ja, ja. Ik neem hierover contact op met de afdeling voorlichting van BNNVARA. En de vraag aan jou, Victor, hoeveel voorlichters denk je dat BNNVARA heeft?
3 tot 5 of zo.
Ja, 5 voorlichters. Maar het voordeel daarvan is, ik kreeg wel direct een goed antwoord.
Ja, dat is dus beter dan Omroep Zwart, want daar heb ik nog steeds niks van gehoord.
Dat is heel pijnlijk. Ja,
ik ben op het moment niet meer aan het wachten. Ik geloof dat het niet meer gaat komen.
Nee, de dag die je wist dat zou komen, komt ook nooit meer.
Precies,
Omroep Zwart. Nee, ik kreeg een antwoord of een reactie van BNNVARA. Daar bevestigden ze een aantal dingen. Dus A, geframed en gecanceld is inderdaad in de maak. B, er is nog geen uitzenddatum voor. C, Gijs van Dijk komt inderdaad uitgebreid aan bod. En de makers van beide programma's hebben contact gehad over hun bevindingen.
Ja.
Wat ik altijd interessant vind bij dit soort mails is dat heel vaak moet je bij voorlichters niet zozeer kijken naar wat ze wel zeggen, maar naar dat wat ze niet zeggen.
Ja, want ze zullen niet zo snel liegen, maar verzwijgen, dat mag natuurlijk.
Ja, ik heb wel een geintje uitgehaald hier. Ik heb ChatGPT laten kijken naar de hele mailcorrespondentie die ik met Vara had. En gevraagd van, als je nou vanuit gaat dat voorlichters niet liegen, maar alles wat niet ontkend wordt, dat waarschijnlijk toch wel klopt. Lees dan eens tussen de regels door en trek conclusies. En toen kwam ChatGPT ook wel met een aantal conclusies. In ieder geval dat er nog onzekerheid bestaat over de vraag of het programma wordt uitgezonden. En want dat, ja, daar heb ik echt letterlijke vragen over gesteld. Ik kreeg er geen antwoord op of het wel al zeker is dat het wordt uitgezonden.
Ja, en er is nog geen promotiecampagne geweest. Dus zodra ze natuurlijk echt promotie doen voor het programma en een uitzenddatum hebben, dan is de kans dat het uitgezonden wordt natuurlijk een heel stuk groter. Ze kunnen nu makkelijker in ieder geval terug. Ik denk tegelijkertijd dit zo aanhorende, je zou het eigenlijk wel moeten uitzenden. Want het zou natuurlijk wel heel bizar zijn als je een journalistiek gemaakt programma niet gaat uitzenden, omdat de conclusies je niet bevallen.
Ja, ik ga er overigens wel vanuit dat het wordt uitgezonden. Maar ja, Er kan natuurlijk best zijn dat er nu onderhandeld wordt over, moeten er nog dingen aangepast worden in het programma, om te voorkomen dat het al te slecht afstraalt op BNNVARA. En ook dat is natuurlijk, je kan het zeggen, dat is normaal. Dat gebeurt misschien vaker ook met andere programma's, maar ik vind het wel bijzonder.
Dat is zeker wel bijzonder, inderdaad, ja. Ja, ja, en ik bedoel, zeker als Tim Hofman natuurlijk echt fouten heeft gemaakt, dan zou dat natuurlijk wel bespreekbaar moeten zijn.
Ja, nou denk ik dat op zich is, kijk, dit programma is niet een reactie op Boos. Hè. Ze hebben eigenlijk parallel aan elkaar hebben ze die programma's gemaakt, maar ja, ze zijn met hele andere dingen gekomen. En ja, ze spreken elkaar daar ook wel in tegen. Iets heel anders. Jij bent heel gevoelig voor links en rechts, dat weten we. Jij geeft altijd af op links.
Oké. Dit is ook wel weer een hele bijzondere framing, Lars. Ja.
Maar iemand die tegenwoordig links aan tafel zit bij Op 1.
Ja, een heel ander soort links, ja. Ja.
Is Thijs van den Brink.
Ja, ik zit Op 1 te kijken. En sinds een paar weken presenteert Thijs van den Brink niet meer met Giovanka, maar met Margje Fixen. En het viel mij op, zodra hij begon met presenteren met Margje, zit hij niet meer rechts aan tafel, zoals vroeger het geval, maar zit hij voor de kijker links aan tafel. En Margje zit dus rechts aan tafel. En ja, dat is natuurlijk niet toeval. Hè? Het is niet zo dat die mensen toevallig ergens gaan zitten en dat het dan is. Nee, over dit soort dingen wordt nagedacht in de televisiewereld. Dus de vraag is die ik had van, waarom is Thijs van den Brink van plaats gewisseld?
Ja, want het is niet een stoelendans dat degene die als eerste aankomt mag kiezen waar die gaat zitten.
Nee, zeker niet. En al die duo's bij Op 1, die zitten ook op een andere manier. Dus het is niet per se man links, vrouw rechts of dat soort dingen. Elk duo kiest gewoon een klein beetje hoe ze willen zitten. En dat is voor iedereen anders. Maar het is wel consistent. Het is wel dat ze altijd op dezelfde manier zitten. Dus inderdaad, Thijs van den Brink heeft 3 jaar rechts gezeten en nu dus ineens links. Nou, ik heb even contact opgenomen met Margje Fixen. En ik heb het haar gevraagd van, hoe komt dit nou? Waarom zit Thijs ineens links? Nou, daar heeft ze antwoord op gegeven. Wat zij heeft verteld, dat is eigenlijk het volgende. Ze vertelde hoe het is gegaan. Het was eigenlijk iemand achter de schermen die vroeg van, ja, hoe gaan jullie eigenlijk zitten? En je zou ook opnieuw kunnen kijken van hoe jullie gaan zitten. En toen zei Margje, het is haar initiatief geweest, toen zei Margje van, nou, weet je Thijs, het is heel goed voor een mens om af en toe af te wisselen. Dan zit je oortje ook aan de andere kant, je moet anders zitten. Dan train je je hersenen. Dus dat was haar argument om Thijs te overtuigen om inderdaad links te gaan zitten. En dat is uiteindelijk wat er is gebeurd.
Het is wel leuk. Geef een inkijkje in hoe je mensen als Thijs van den Brink kunt overtuigen. Dus ze had ook kunnen zeggen van, ik wil heel graag aan deze kant zitten, of ik vind het belangrijk om aan deze kant te zitten. Nee, zij zegt, Thijs, wil jij je hersenen trainen? Laten we dan wisselen. Ja. Is een argument vanuit zijn belang. Ja,
dat precies. Dat heeft ze dan goed bedacht inderdaad. Maar ik kan me het ook wel een beetje voorstellen dat je dat graag wil. Want als je een nieuw duo vormt, dan wil je ook dat het voor hem toch een beetje nieuw aanvoelt. Want anders heb je toch een beetje het idee dat je in een rijdende trein stapt en alles is voor jou nieuw, maar voor de andere mensen is het niet nieuw. Nu is het ook voor hem een klein beetje weer onwennig en dan moet hij even zijn manier vinden. Dus ik kan me eigenlijk wel gewoon voorstellen dat dat verstandig is. Margie gaf ook aan dat er een tweede reden is dat Thijs op de andere plaats is gaan zitten. Want dan hoeft zij niet op de plaats van Giovanka te gaan zitten. Eigenlijk gewoon, je wil niet op haar stoel gaan zitten, letterlijk.
Dan ben je de invaller.
Ja, precies. Je voelt je dan toch inderdaad een beetje die invaller. En het is natuurlijk ook een mentaal proces. Ze heeft in het verleden wel eens ingevallen voor Giovanka. Je wil toch een beetje het gevoel hebben dat je daar nu echt thuis hoort. Dat het jouw plaats is. Dus dan kan ik me ook voorstellen dat je niet letterlijk op de stoel van Giovanka wil zitten, inderdaad. Dus dat zijn de twee redenen uiteindelijk waarom het veranderd is, dat het gewisseld is. Een nieuw duo, een nieuw tijdperk en daarom ook een nieuwe plaats aan tafel. Dat is de gedachte erachter.
Ja. Weet je wat ik altijd tijdens mijn trainingen merk? Dat als je een groep hebt die op een bepaalde manier is gaan zitten, als je dan 2 weken later weer met dezelfde groep aan de slag gaat, dan gaat iedereen gewoon weer op exact dezelfde plek zitten.
Wij mensen zijn zulke gewoontedieren.
En dat schijnt dus ook tijdens vergaderingen te gebeuren. Dat mensen zeggen van, ja, we vergaderen al 10 jaar. En al 10 jaar zit iedereen op exact dezelfde plek.
Ja, 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 precies. Ja. Ik denk dat het ook voor heel veel mensen gewoon goed is om even op een andere plaats te gaan zitten. Het is toch weer even een nieuwe impuls inderdaad. En dat is af en toe goed voor je. Een programma waar ze dat trouwens wel doen. En dat, ik zat me ook af te vragen waarom dat daar het geval is. Maar bij Hart van Nederland staan ze altijd in een andere volgorde. Bij RTL Nieuws is dat niet het geval. En bij Op 1 ook niet. Ze hebben vaste plaatsen daar. Maar bij Hart van Nederland, dat wordt 4 dagen per week gepresenteerd door Maarten Steendam en Nicky Herr. En wie links staat, dat is echt van dag tot dag verschillend. Ik zat me af te vragen, waarom is dat het geval? Waarom hebben ze geen vaste plaatsen en zit er misschien een systeem in? Ik heb het niet kunnen ontdekken.
En nu krijg je dus content die je echt alleen bij de communicators hoort. Ja. Want dit is echt de diepere onderzoeksjournalistiek waar je op zit te wachten.
Ja, ik heb Maarten even gevraagd van, goh Maarten, hoe zit dat nou? En ik zal je vertellen, hij zei tegen mij, nou, er zit een geheim systeem achter. Maar dat geheime systeem, dat ga ik je inderdaad nu verklappen. Oh. Dus zet je schap, Lars. Wat blijkt nou het geval te zijn? Degene die 's avonds voor de kijkers links staat bij Hart van Nederland, heeft aan het einde van de middag in zijn eentje de vroege editie gepresenteerd. Die heeft ook al de headlines gedaan en de korte leesjes. En daarmee ook zenderkastje 1 gedragen. Dus is het voor alles en iedereen het makkelijkste als dat de hele dag zo blijft. Dus degene begint dus ook ietsje eerder op de dag, heeft ook een iets drukkere dag. Maar degene die links staat, dat is degene die uiteindelijk ook de vroege editie in zijn eentje heeft gepresenteerd.
Maar zenderkastje 1, dus dat staat er een eentje op je zender, op je microfoon en zo. Wat heeft dat te maken met links of rechts? Dat klinkt ook een beetje als gelegenheidsargumentatie dit.
Nou, niet helemaal. Want ik denk dat degene die links staat altijd zenderkastje 1 heeft. Zodat ze dan op een gegeven moment weten welke persoon ze extra volume of minder volume moet geven. Dus dat je het volume uitschakelt van degene die bijvoorbeeld niet aan het woord is. Ik denk dat dat makkelijker is om daar verwarring in te voorkomen. Maar goed, dat is de reden waarom ze dus altijd links en rechts staan. Ze delen het wel eerlijk, dus de helft van de tijd staat Maarten links, de andere helft van de tijd staat Nicky links. Maar dat is niet op vaste dagen het geval. Je kunt nooit van tevoren voorspellen wie links en rechts staat, tenzij je de vroege editie hebt gezien, in welk geval je dat wel weet.
Ik ga vanaf nu echt bij elke talkshow ga ik opletten wie er nou links en wie er nou rechts staat. En of dat hetzelfde was als afgelopen week.
Precies. Ja. Oké, dit is niet. Je moet soms de kleine dingetjes ook eruit houden.
Moet je gewoon ook waarderen. Gewoon, hè? Dat je denkt van niet alles is belangrijk, verandert het je leven. Nee, maar het is toch wel grappig.
Ja, precies. Ja. Maar we hadden het net over Heibel bij BNN Vara. Ik denk dat er mogelijk andere punten zijn waarop dingen wat stroef lopen bij BNN Vara. Want ik heb heel vreemd nieuws gezien deze week. Wat op het eerste oog niet vreemd is. Want het nieuws was dat afgelopen vrijdag BNN Vara bekend maakte dat Amber Kortzorg per direct Nadia Moussaïd vervangt als presentator van Op 1 samen met Natasha Gibbs. Dus de vrijdageditie Nadia wordt vervangen door Amber. Dat is iets waarvan ik direct dacht van opmerkelijk. Amber is iemand die een BNNVARA gezicht is. Ze presenteert ook Kassa bijvoorbeeld. En ja. Nadia is, heeft wel een tijdje dat programma namens BNNVARA gepresenteerd, maar is eigenlijk een VPRO-gezicht en krijgt vanaf 1 mei haar eigen talkshow in de vooravond. Nou, dan zou je kunnen zeggen, logisch toch dat ze dan niet meer Op 1 kan presenteren. Maar het is nooit aangekondigd dat Nadia zou stoppen met Op 1. Sterker nog, dat is ook helemaal niet nodig. Want,
kan het combineren?
Ja, je kan het heel makkelijk combineren. Omdat die talkshow van haar, die is niet live. Die wordt gewoon van tevoren opgenomen. Dus nu zijn ze de talkshows die pas in mei worden uitgezonden al aan het opnemen. Ze maken er ook 2 per dag. Dus je kunt heel makkelijk gewoon zorgen als je de vrijdag vrij roostert. Dan kun je ook gewoon alle tijd nog hebben om Op 1 daarnaast te presenteren. En dat de bedoeling was, is ook door Angela de Jong bevestigd in haar AD Media podcast. Zij zei toen een tijdje geleden ook van, zij had vernomen dat Nadia zou doorgaan met Op 1.
Ja, niet dus.
Nee.
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 En het is ook best vreemd dat het zo wordt gecommuniceerd. Want meestal, dat hebben we met Giovanka, hebben we dat nog besproken, heb je toch wel een mogelijkheid om afscheid te nemen van de kijker. En, ja. Giovanka die mocht dat zelfs 3 minuten lang doen. Dat ze nog even vertelde hoe ze geweldig leuk ze het vonden, hoe eervol ze het vond om het te presenteren. Klinkt een beetje als een afscheid door de achteruitgang.
Dat zo klinkt het inderdaad, ja. Dat is absoluut waar. Want wat hier nou gebeurd is dat Nadia al laatste uitzending had 3 weken geleden op 31 maart. De week daarna is ze al vervangen door Amber. En pas afgelopen vrijdag is naar buiten gekomen dat Amber definitief de nieuwe presentator is. Ja. Dat lijkt te suggereren dat kennelijk 3 weken geleden het nog niet duidelijk was dat Amber het definitief zou overnemen en dat Nadia definitief zou stoppen. En dat dus in de haast der dingen kennelijk afgelopen tijd is besproken en besloten.
Maar jij zegt nu heibel. Kan het niet gewoon zo zijn dat op een gegeven moment Nadia Mazoïd dacht dat het te combineren was, het toch wel tegen vond vallen om een hele week lang 2 afleveringen per dag op te nemen en vervolgens zoiets had van, voor mij hoeft het niet meer, laat maar zitten.
Ja, nou ja, dat zou kunnen. Maar dan vind ik het heel erg vreemd dat Nadia op de sociale media Amber niet heeft gefeliciteerd. Zowel op Twitter als op Instagram heeft Amber groots aangekondigd dat zij op 1 vast gaat presenteren op vrijdag. Ja. Nou, dat is natuurlijk ook een promotie, groot nieuws. Ik kan me voorstellen dat je dat groot aankondigt. En normaal gesproken, sterren in Hilversum zijn er altijd als de kippen bij om elkaar enorm hard te feliciteren. Als iemand een pot pindakaas leeg heeft gegeten, dan krijg je al 200 felicitaties van andere collega's. Dat hier niet gebeurd is, vind ik heel, heel opmerkelijk. Ja. En waar precies het punt van oneenigheid zit, dat weet ik niet. Het kan zijn dat Nadia vindt dat BNM Vara haar niet had moeten dumpen. Die was het er misschien niet mee eens. Dat kan ik me voorstellen. Maar dan is ze dus kennelijk daar behoorlijk verbitterd over. Het kan ook zijn dat Natasha en Nadia elkaar niet liggen. Dat misschien Natasha ook in de running was voor een eigen talkshow, dat niet heeft gekregen en Nadia wel. En dat daardoor misschien jaloezie is ontstaan. Wie weet, het is moeilijk om te zeggen.
Klinkt wel als maar, speculatie dit, Victor.
Nou ja, dat klinkt niet als speculatie. Het is speculatie.
nee, ja. Dat zeg ik meestal als ik iets hards wil zeggen, maar ik wil niet dat het te hard overkomt. Dan zeg ik niet, ja, het is speculatie, maar dan zeg ik, het lijkt speculatie. Maar wat ik eigenlijk bedoel is, dit, ja, is speculatie.
Nee, maar ik heb geen idee wat hier aan de hand is. Maar ik vind het, de communicatie wijst erop, ja, dat er echt iets aan de hand is. Want nogmaals, ze hadden het 3 weken eerder aan kunnen kondigen en hadden al 3 maanden geleden aan kunnen kondigen dat Nadia zou stoppen met Opeen. Dat ze dat allemaal niet hebben gedaan, dat geeft aan dat er iets achter de schermen niet helemaal goed zit. En wat dat is, dat weten we niet. Maar goed, misschien horen we het later.
Ja, en dat ze het in ieder geval heel ongelukkig communiceren. Dat kunnen we, ja, wel concluderen.
Nou ja, slordig. Ja, ja, zeker.
Want als,
ja,
de communicatie vragen oproept, dan is het soms ook, ja, niet zulke handige communicatie geweest.
Dat sowieso niet. Nee, dat ben ik absoluut met je eens. Ja. Ja. Ja.
Iets heel anders, want ik maakte net een grapje van, jij bent heel erg geobsedeerd door links en rechts. Iedereen weet natuurlijk dat je eigenlijk gewoon geobsedeerd bent door tijden en cijfers.
Nou, kom op zeg. Ik word hier als een enorme autist neergezet. Wat is dit nou? Ongelooflijk.
Nee, maar jij bent gefascineerd door de tijden waarop programma's primetime beginnen.
Nee, helemaal niet.
Op
Ik
SBS.
Ontken dit ook. Nee, helemaal niet. Wat is dit nou ineens?
Je wilde het er gewoon over hebben.
Ja.
Maar je bent er niet door gefascineerd?
Nee, tuurlijk niet. Het viel me alleen op dat SBS6-programma's niet meer om 20:30 precies eindigen, maar om 20:27. En dat betekent dat primetime van SBS dus 3 minuten eerder begint dan in het verleden. En de reden waarom dit opvalt is omdat ze hier echt bij SBS6 en bij Talpa echt nazi's op waren in het verleden. Het moest en het zou om precies 20:30 eindigen, het programma. Want daarvoor, dat was in het verleden dus de talkshow van Johnny de Mol, ja, onder andere Johnny de Mol, 7:30. Ik heb natuurlijk een tijdje daar in die Show Nieuws Zomereditie gezeten en daar hadden ze precies datzelfde. Ze hadden daar echt die hele strenge regel dat je niet mocht uitlopen, want primetime moest om 8:30 beginnen. Ja. Maar wat ze ook hadden, was een minimum eindtijd. Dus op een gegeven moment, je mag ook niet inlopen. Je mag ook niet te vroeg van zender afgaan, want dan beginnen de programma's te vroeg. En dan eerder dan aangekondigd en dan zou je kijkers mis kunnen lopen. Dus ze waren echt heel streng. En dat leidde er ook toe bijvoorbeeld dat 1 keer dat het hele eerste blok was enorm uitgelopen. Dus in het reclameblok zaten vervolgens het tweede blok allemaal in te korten. Dus allerlei onderwerpen werden geschrapt. Iedereen zat zijn dingen gewoon scherper en strakker te maken. Allerlei dingen zijn ook ingekort in je onderwerpen. Maar op een gegeven moment hadden we het zodanig ingekort dat echt heel veel tijd over hadden. Dus ik had het laatste onderwerp, dat ging over Elon Musk en Twitter. En ik had het heel efficiënt verteld. Ik dacht van, nou, ik heb weer mijn best gedaan om dit zo efficiënt mogelijk over te brengen. Ja. En toen kreeg ik er een vraag over en nog een vraag en nog een vraag en nog een vraag. En het bleef maar doorgaan.
Op een gegeven moment dacht je, ik heb het hele Wikipedia-artikel van Elon Musk al gehad nu.
Ja, want ik de presentator staat altijd in contact met de regie. Maar als gast heb je, of in ieder geval daar als deskundige aan tafel, heb je niet altijd een idee van hoe dat precies allemaal zit. Maar inderdaad, dat was de tijd over. Dus vandaar dat opgevuld moest worden. Maar je moet dus aan die minimum eindtijd voldoen. Je mag niet te vroeg van zender. Dus je mag, ik geloof dat 30 seconden is. Je mag 30 seconden eerder van zender, maar niet voor die tijd. Dus dan moet het echt opgevuld worden.
Ja. Dat vind ik trouwens ook wel terecht dat ze daar stevig op zitten. Want tegenwoordig kijk ik eigenlijk alles via mijn laptop. Maar vroeger, als ik dan televisie keek, weinig was zo frustrerend als een programma dat te vroeg was begonnen. Ja. Dat kan je niet meer inhalen. Hè? Dus, dat een programma 2 minuten later begint, nou, dan loop je nog even naar de keuken en dan pak je wat te drinken of wat dan ook. Maar een programma dat te vroeg begint, dat is ook gewoon echt heel irritant.
Ja, nou ja, dat kan ik me inderdaad ook wel voorstellen, ja. Ja. Maar goed, bij SBS beginnen dus de primetime-programma's dit keer om 27 in plaats van 30 over. En ja, dat is natuurlijk wel een keuze waar ook weer over na is gedacht. Er zit een strategie achter. Er zijn heel veel mensen die grof geld verdienen, die een mooi salaris van 2 ton opstrijken om met dit soort ideeën te komen. Dus dit is niet zomaar iets wat ze doen. En dan is de vraag wat erachter zit. En dat vind ik wel een hele interessante vraag. Wat ik denk dat daarachter zit is eigenlijk dat...
Ja? Je kan hier 2 ton mee verdienen, Victor, met het antwoord op deze vraag. En je wilt het nu gratis weggeven?
Ja, dat is... dat het is liefdadigheid, Lars. Ik geef het met liefde gratis weg hier.
Oké, okay, nou, kom maar. Het voelt wel gewoon echt als extra goede kennis. Als je het nu gewoon aankondigt, dat is iets waar mensen normaal gesproken 2 ton mee verdienen.
Ja, goed, onder andere natuurlijk, inderdaad. Maar inderdaad, het is programmeren en het is hogere wiskunde af en toe. Ik denk wat hier achter zit. Ze beginnen tegenwoordig ietsje eerder met primetime, omdat GTST feitelijk geen grote concurrent meer is. Dat was het vroeger wel. GTST scoort tegenwoordig maar rond de 700.000 kijkers. Vroeger was dat natuurlijk veel meer. Toen was het echt een kijkcijferkanon, 1,5 miljoen kijkers. En dat betekent dat het helemaal niet logisch is om met je programma op primetime te beginnen voordat GTST is afgelopen. Want ja, dan loop je dus gewoon kijkers mis. Die hebben dan de eerste paar minuten van het programma gemist en denken dan van ja, laat maar zitten, dan ga ik wel op RTL 4 iets kijken. Dus mensen, de concurrenten, hielden rekening met het einde van GTST.
Ja. Snap ik ook, want bij goede tijden, slechte tijden, als er een moment is wat je niet wilde missen, dan waren het die laatste 30 seconden.
Precies, want exact.
Daar gebeurde het.
Ja, de cliffhanger zat altijd inderdaad daar in die laatste paar minuten. Dus dat is heel belangrijk inderdaad, ja. Maar goed, daar hield je rekening mee. Tegenwoordig hoeven ze daar geen rekening mee te houden. Er zijn natuurlijk al meerdere signalen die erop wijzen dat GTST wel echt ver over zijn hoogtepunt is. Want het is al van 5 dagen per week naar 4 dagen per week teruggegaan in de afgelopen jaren. En daarnaast, de zomerstop dit jaar begint al op 1 juni, terwijl die vorig jaar op 7 juli begint. Dus dat is toch 5 weken eerder. Dat is wel echt een heel stukje eerder. Dat geeft aan dat het ook wel vergaande glorie is. Deze actie van SBS maakt eigenlijk duidelijk dat zij het als een minder belangrijke concurrent zien. En daarom vind ik het wel interessant om dit er even uit te halen. Ja. En als laatste, het sluit ik wel mooi aan op de eindtijd van het 8-uur-journaal, want dat is meestal zo 25, 26 over afgelopen. Dus dan kunnen mensen net nog gaan zappen en dan precies om 27 over komen zij bij SBS uit om direct daar in het primetime-programma van die dag te vallen.
Dus voor SBS6 is het 8-uur-journaal van de NOS tegenwoordig een belangrijkere factor, ook qua kijkers, dan goede tijden, slechte tijden van RTL 4.
Zeker. Ja, het 8-uur-journaal wordt heel goed bekeken, dus dat is absoluut het geval, ja.
Moet je als kijker van goede tijden, slechte tijden tegenwoordig ook niet doorhebben dat het vergane glorie is? Want een dag minder, langere pauzes en zo. Ja. Op een gegeven moment heb je toch wel het gevoel dat jij gekke Henkie bent als je nog goede tijden, slechte tijden kijkt.
Ja. Soapseries zijn echt internationaal echt helemaal uit de mode. Ik denk dat ook wel inderdaad iets wat die mensen weten. Maar er is kennelijk een publiek voor. Er zijn heel veel Amerikaanse soapseries die zijn stopgezet. En in Amerika lopen die soaps echt al soms 50, 60 jaar. Dus die hebben ontzettend lang overleefd. En sommige mensen spelen daar ook echt al tientallen jaren in. Ja. En dan wordt zo'n soap gecanceld. Dus ik geloof dat As the World Turns daar ook een voorbeeld van is.
Ja, maar ik vind ook beeldvorming is ook gewoon heel belangrijk. Ik heb wel eens dat ik lezingen geef. En dat ze dan zeggen van, we hebben 200 aanmeldingen, maar dat ze dan 250 stoelen neerzetten.
Ja.
Dan denk ik, doe dat niet. Zet gewoon 150 stoelen neer. Ja. Dan is het op een gegeven moment zo druk dat er nog stoelen bijgeplaatst moeten worden. Nou, dan heb je het gevoel dat je bij iets bijzonders bent. Maar ik kan me voorstellen, als je in alles voelt dat het een aflopende zaak is, zo'n televisieprogramma. Ja, dat is een self-fulfilling prophecy op een gegeven moment ook. Dat gaat niet goed voor zichzelf alleen maar versterken.
Ja, het bandwagon effect wordt natuurlijk ook wel genoemd inderdaad. Ja, zeker. Maar goed, zullen we dan naar Gordon gaan?
Ja, het is een beetje een terugkerend onderwerp. Van de podcast. Wat is er nu weer over Gordon? Maar ik moet zeggen, ik zat wel een beetje met gekrulde, gekromde tenen zat ik te kijken hoe volgens mij dit weekend op Instagram journalisten naar Schiphol gaan om live verslag te doen met een livestream van het moment dat Gordon landt op Schiphol en door die deuren komt lopen.
Ja. Ja, ja, dat is hoe dit soort dingen inderdaad gaan. Gordon is terug in Nederland nadat zijn relatie uit is gegaan. Dat was natuurlijk die relatie met die Australische jongen. Die aanzienlijk jongere jongen ook wel, mag ik erbij zeggen. Dat is uitgegaan, liefdesverdriet. Hij schijnt naar Nederland terug te keren op dit moment, as we speak, terwijl wij het opnemen zijn op zaterdag, om zich te troosten bij vrienden en familie. Ja, daar zitten heel veel journalisten hem op te wachten. Dat zullen journalisten zijn van entertainmentrubrieken, van roddelbladen, kan ik me zo voorstellen, en natuurlijk ook van talkshows die heel graag willen dat hij daar bijvoorbeeld bij Bo deze week aanschuift. Ik kan me voorstellen dat het voor hem vervelend is, want hij zit daar natuurlijk totaal niet op te wachten. Hij heeft liefdesverdriet en dan komen er ook nog allerlei mensen op je af die er alles over willen weten. Heel vervelend, maar tegelijkertijd, ik denk wel dat hij dit allemaal aan zichzelf te danken heeft. En daar wil ik het eigenlijk over hebben. Publicitair gezien heeft hij deze relatie ook gewoon echt compleet en totaal verkeerd aangepakt.
Oké. Okay. Dus we gaan nu hebben over communicatielessen bij relaties. Ja. Dat is zeg maar het blokje, zeg maar. Van wat kan je best doen als je een relatie hebt?
Als je een bekende Nederlander bent, dan moet je daar wel rekening mee houden. Ja. En ik denk eigenlijk de belangrijkste les hierbij is dat je het niet zo snel naar buiten moet brengen als dat hij het naar buiten heeft gebracht. Niemand had ooit geweten over deze relatie als hij het niet zelf op Instagram had gezet. Want hij is gewoon in het buitenland. Je kunt redelijk ongezien daar dingen doen. Niemand had waarschijnlijk van deze jongen gehoord als hij het niet zelf op Instagram had gezet. Dus dat had ik nog niet gedaan totdat die relatie zich maar wat meer zich bewezen had. Hè? Dus over een paar maanden, als je dan een tijdje bij elkaar bent, dan kan je misschien overwegen om wat bekend te maken aan de buitenwereld over deze relatie. Dan nog zou ik er heel terughoudend in zijn over wat je daarover zegt en hoe je dat benadert. Eigenlijk wat ik zou doen, is ik zou het een beetje downplayen. Dus in plaats van wat hij doet, is te zeggen van hij is de liefde van mijn leven en we gaan trouwen en al dat soort dingen, zou ik juist zeggen van we hebben een relatie of we vinden elkaar leuk, maar we zijn aan het onderzoeken of het wat kan worden. En ook al voel jij van binnen dat hij inderdaad de liefde van je leven is, je downplayt het een beetje om de verwachtingen van het publiek te temperen. Om te zorgen dat niet mensen gewoon echt er te veel aandacht aan gaan geven.
Ja. Zie ik wel met meer dingen gebeuren trouwens. Ik heb ook in mijn vriendenkring heb ik wel eens meegemaakt dat iemand die had, zijn vriendin die had geloof ik één ongesteldheid gemist. Het was de dag nadat ze de zwangerschapstest hadden gedaan. Ja, direct de hele omgeving vertelde dat ze in verwachting waren. Ja, dat is gewoon niet handig. Ja, er kan nog zoveel gebeuren, er kan zoveel fout gaan. Ik denk, met dit soort dingen, wacht daar gewoon even mee. En zeker voordat je het op Instagram gaat zetten. Want in je eigen omgeving vind ik dat nog wat anders dan op Instagram. Maar Gordon had daar en anderen kunnen daar beter net iets langer mee wachten, ja.
Ja, precies. Ja. En dan krijg je dus niet dat de hele Nederlandse entertainmentpers daar op Schiphol duikt. Je moet een beetje terughoudend zijn soms. En dat is juist ook bij goed nieuws soms verstandig. Want ik denk bijvoorbeeld iets vergelijkbaars vind ik ook wel politici die direct gaan twitteren over een peiling waar zij goed uitkomen. Ja, dat kan je doen, dat is hartstikke leuk. Maar als je 2 weken later dan in een peiling er weer slecht uitkomt, dan zijn er natuurlijk ook journalisten die terecht dan vragen stellen van ja, u staat er nu slecht voor, hoe verklaart u dat? Dan kan je niet meer zeggen, ja, peilingen zijn dagkoersen, doet er allemaal niet toe. Nee, want je hebt zelf 2 weken daarvoor een peiling juist heel erg belangrijk gemaakt. Dus je kunt beter consistent beleid voeren en het altijd maar een klein beetje negeren. En dus ook gewoon af en toe dit soort positieve peilingen voor jou niet breed uitgemeten. En in het geval van Gordon niet zo'n nieuwe relatie breed uitmeten. Publicitair gezien was dat echt veel verstandiger geweest.
Ja, ik hoop dat Gordon luistert. Het zou in ieder geval hemzelf volgens mij ook wel helpen. Tijd voor de tune van de week. Elke week kies jij een legendarische tv-tune uit jouw collectie die volgens het Guinness Book of World Records maar liefst 78 dagen aan muziek bevat. Victor, welke tune heb je deze week meegenomen?
Een tune van Umberto Tan. En je moet hem 1 ding nageven. Hij heeft echt altijd fantastische tunes. Dit is iemand die een goed gevoel voor muziek heeft. Ook vaak onderscheidende tunes heeft. En zijn tune voor RTL Late Night uit 2013, die in de hele tijd dat hij dat programma presenteerde is gebruikt, die ga ik zo dadelijk laten horen. Maar ik wil je erbij vertellen, het is gebaseerd op een lied wat heel bekend is. En ik ga je ook dat lied daarvan in ieder geval een stukje laten horen, want dan zie je hoe ongelooflijk veel gelijkenissen het heeft. Wat is er gebeurd in 2013 toen RTL Late Night werd ontwikkeld? Toen hadden ze verschillende demo's gemaakt die heel erg jazzy overkwamen, maar dat viel nog niet echt zo heel goed in de smaak. En toen zei Umberto, ik wil dance, ik wil soul. En toen kwam hij aanzetten met het nummer Super Lady van Luther Vandross.
Maar ja, je kent het niet.
Nee, ja, het komt uit 1981, het is een beetje voor onze tijd. Maar inderdaad, als je wat ouder bent, dan zou je dat inderdaad goed kunnen kennen. Maar het probleem is een beetje dat dat lied gewoon te duur was om te gebruiken als tune. Dus toen hebben ze componist Stephen Emmer eigenlijk de opdracht gegeven om dat als inspiratie te gebruiken en op basis daarvan de tune voor RTL Late Night te ontwikkelen. Ik ga eerst even de tune van RTL Late Night laten horen en dan laat ik je het nummer horen waarop het geïnspireerd is. Ja.
Lekkere tune, hoor.
Ja, onderscheidend. Ja.
Ja. Dance, is... soul, ik hoor het.
Ja, en het is dus gebaseerd op dit nummer, kort fragment, Super Lady.
Je hoort de overeenkomsten wel, ja.
Ja, precies.
Wat me nou opvalt is dat zeg maar het namaken van zo'n een nummer, of eigenlijk is het wel een ander nummer geworden natuurlijk.
Muzikaal is het ook helemaal anders inderdaad. Ja. Ja, dat is ook wel belangrijk om erbij te zeggen inderdaad. Ja. Ja. Het is geen plagiaat natuurlijk.
Nee. Maar dat het toch het maken van een nieuw nummer, laat ik het zo dan zeggen, dat dat goedkoper is dan even wat de licentiekosten afdragen aan een bestaand nummer. Ja. Dan moet het echt wel heel duur zijn om zo'n bestaand nummer te gebruiken.
Ja, ja, dat is meestal heel duur, omdat heel veel artiesten het niet zo fijn vinden als hun nummer geassocieerd wordt met een bepaald televisieprogramma. Het kan natuurlijk zijn dat dat televisieprogramma op een gegeven moment controversieel is en dat dat nummer dan geassocieerd wordt met het programma. Dat zou ervoor kunnen zorgen dat de marktwaarde van dat nummer ook weer daalt in Nederland. Ja. Sommige artiesten willen dat niet, het gebeurt wel, maar het is meestal inderdaad vrij prijzig.
Ja, iets heel anders. Ik doe tegenwoordig iets wat jij echt nooit doet en waarschijnlijk ook nooit zal doen.
Nee, dat denk ik ook niet. Nee, ik weet al wat je gaat zeggen. Je bent een basisschool aan het uitzoeken voor jouw zoon die binnenkort dus die leeftijd heeft bereikt.
Ja, en dat is best grappig. Want je komt in één keer op plekken waar je normaal gesproken niet zou komen. En het is echt fascinerend om te zien hoe dat soms ook wordt aangepakt. De leukste rondleiding die ik heb gehad was overigens niet van docenten of van directeuren. Mm-hmm. Een van de scholen heeft gewoon leerlingen gevraagd om de hele rondleiding te doen. Dus ja. Er was niet eens een docent bij of zo. Maar ze zijn gewoon 3 kwartier zijn we door de hele school rondgeleid om gewoon door de ogen van kinderen naar die school te kijken.
Dat zijn gewoon kids van een jaar of 10 die je dan door school heen loodsen.
Ja, en die stelden ook gewoon op een gegeven moment gekke vragen. Van, ze hadden alles laten zien. Zei ze van, dit is het gymlokaal. Daar zijn de kleedruimtes van de kinderen. Zullen we daar ook even naar binnen gaan? En iedereen had zoiets van, nee, doe maar niet. Liever niet.
Ja, oh, dat is wel grappig. Ja.
Heerlijk, maar ongemakkelijk.
Hoe moeilijk is deze beslissing om te nemen? Want zit er heel veel verschil tussen al die basisscholen?
Ja, het verschilt een beetje van waar je woont. Maar wat het lastig is, dat in Amsterdam waar ik woon, daar wordt er gelood. Dus je moet niet één school kiezen, maar je moet een hele top 5 moet je doorgeven. Dat betekent dat je bij minimaal 5 scholen moet kijken of je er enthousiast van wordt. En daar zijn bij die rondleidingen zijn hele grote verschillen. Soms vallen me ook dingen op, want wij kijken natuurlijk vanuit een communicatieblik naar alles om ons heen. Dat is soms heel irritant, hè? Dus dat je niet meer fris naar iets kan kijken, maar je bent het altijd aan het analyseren. Maar een van de dingen die me ook opviel, dat was afgelopen week. We waren daar een rondleiding aan het doen. Dat begint dan heel vaak met een PowerPoint-presentatie. En bij die PowerPoint-presentatie werden vragen gesteld. En een van de vragen van een ouder was, hoeveel digitale hulpmiddelen worden er eigenlijk gebruikt hier op school? Hè? Tablets en dat soort dingen. Gebruiken jullie die veel? En je zag direct de directeur heel enthousiast worden. Zij dacht, oh, wat een leuke vraag. En toen heeft ze vervolgens echt 5 minuten lang opgeschept hoeveel er werd gedaan met digitale hulpmiddelen. Ik sprak later die ouder. Die zei van, ik maakte me eigenlijk vooral zorgen over of er niet te veel digitale hulpmiddelen gebruikt moeten worden. Dat was de reden dat ze die vraag stelde.
Dus ze was juist niet blij met het antwoord, begrijp ik dan.
En dan denk ik van, kijk, jij en ik weten gewoon als dan heel vaak probeer eerst de vraag te begrijpen voordat je het antwoord geeft. En in dit geval denk ik ook, zeker bij dit soort situaties, stel even een vervolgvraag. Hè, van, vind je dat belangrijk? Of maak je daar dan zorgen om? Of zo? Of hoe bedoel je dat? Dat iemand even kan zeggen. Van, ik vind eigenlijk dat het veel te gebruikt wordt. En dat je dan pas het antwoord gaat geven.
Ja, het is wel eerlijk natuurlijk. Want ze weet wel dat als op deze school heel veel digitale hulpmiddelen gebruikt worden. Dat het misschien niet de school van haar keuze moet zijn.
Nee. Ja, maar tegelijkertijd was het ook een school waar iedereen zijn telefoon in zo'n doos moest doen aan het begin van de dag. Dus kennelijk waren ze er ook wel bewust mee bezig. Ja, okay. Misschien een laatste observatie hier. Er worden altijd van die PowerPoint-presentaties gegeven op smartboards aan het begin van zo'n rondleiding. En soms duren die heel erg lang. Ik heb ook een school gehad waar een uur lang een PowerPoint-presentatie aan het kijken. En al die leraren die vertellen dan over de onderwijsmethode die ze gebruiken. En dan zeggen ze van, kijk, dit is de methode die we gebruiken bij Nederlands. Zo heet die. En zo ziet die eruit. En dan bij wiskunde zijn we op zoek naar een nieuwe methode. Daar zijn we nu nog onderwijsmethode aan het vergelijken. Maar volgend jaar gaan we besluit nemen over wat de beste wiskundemethode is. En elke keer vraag ik die andere ouders dan van, maar vinden jullie dat dan interessant of zo? Vinden jullie dat belangrijk? Het antwoord, nee. Het kan echt niemand ook maar iets schelen. Maar dat denk ik ook, ja. Vraag dan van tevoren even wat ouders eigenlijk willen horen. Eén school deed dat juist weer heel goed. Die begon gewoon de presentatie door te zeggen, vandaag gaan we gewoon vertellen wat onze school anders maakt dan andere scholen.
Ja.
Ik denk, ja precies.
Ik denk dat dit soort dingen ook vaak een gevoel moet zijn wat klopt. En het gaat niet om de specifieke informatie, maar als je daar gewoon bent en je maakt kennis met de mensen, als er een klik is, dan denk ik van, daar wil ik mijn kind wel naartoe sturen.
Eens. Alles is uiteindelijk daar ook daar gewoon emotie. Je moet je gewoon, als mensen een huis kopen of huren, dan weet je ook de eerste keer dat je naar binnen loopt, je voelt het eigenlijk al, dit is het of dit is het niet.
Heb je al een keuze gemaakt?
Nee, nog niet. Nee, okay. We hebben wel een aantal scholen waar we enthousiast over zijn. En we moeten dan, dat is voor ons dan 1 juni is de deadline. Voor 1 juni moeten we het laten weten.
Hoeveel scholen heb je dan bezocht in totaal?
Ik denk nu al een stuk of 5.
Ja. Jeetje. Het is behoorlijk tijdrovend inderdaad. Zeg, jongen, jongen.
Ja.
Oké, nou ja, goed. Succes met die keuze die jullie maken. Ja. Oké, zullen we dan naar Vraag het Fik en Lars gaan? De rubriek waarin we elke week 1 vraag van een luisteraar beantwoorden. In deze onzekere tijden zijn we jouw bron van wijsheid gratis en voor niks. Je kunt ons een vraag stellen door een mailtje te sturen naar vraaghetfikandlars@gmail.com. Dat mag een vraag zijn om advies, om onze mening of iets persoonlijks en zelfs impertinents. De vraag van deze week komt van Sebastiaan en hij schrijft: hoi Victor en Lars, het is me opgevallen dat Victor vaak het woord klopt gebruikt als hij het eens is met wat er wordt gezegd door Lars. Zijn jullie je bewust van dit patroon en denken jullie dat de interpretatie van de luisteraars hierdoor beïnvloed kan worden? In dit geval zouden sommige loyale luisteraars kunnen denken dat als Victor het woord klopt weglaat, nadat Lars een betoog heeft gegeven, Victor in het onderbewustzijn van de luisteraar bevestigt dat Lars ongelijk heeft. Nogmaals bedankt voor de geweldige podcast en ik kijk uit naar jullie volgende aflevering. Goed, Sebastiaan.
Ja, dat is wel mooi. Het sluit wel een beetje aan bij wat ik vaak mensen vertel over hoe je met lastige vragen moet omgaan. Want als je bijvoorbeeld bij heel veel lastige vragen zegt, dat is een goede vraag.
Ja.
En je doet het bij een andere dan weer niet.
Ja.
Dan geef je wel het signaal dat je het eigenlijk geen goede vraag vond. Ja. Dus dat herken ik in die zin wel.
Als je een waardeoordeel velt over de ene vraag, dan doe je dat over alle andere vragen impliciet ook. Ja, dat is goed. Maar dit is even, we zijn erin gedoken. Tenminste, specifiek jij bent erin gedoken, Lars.
Ik heb hier echt een, het is bijna een afstudeerscriptie.
We maken werk van de vragen. Dat is absoluut wat we wel doen inderdaad. Ja.
Ik heb gezorgd voor een transcript van de laatste aflevering.
Mm-hmm. Automatisch gegenereerd, neem ik aan.
Precies, ja. En gekeken hoe vaker klopt wordt gezegd.
Mm-hmm.
Nou, de laatste aflevering is er 8 keer klopt gezegd.
Oké.
5 keer door jou, 2 keer door mij en 1 keer door Bo.
Ja, daar lieten we een fragment van horen.
Precies. Dus laten we even beperken tot degene die wij doen. Als je kijkt naar wanneer zeg ik nou klopt in zinnen als dat klopt niet of wat er nou klopt. Kijken we naar jou, dan is het iets anders, Victor. Jij zegt namelijk, klopt, ja, ja, klopt, ja, ja, klopt, klopt, ja, ja. En in 1 keer zeg je dan, dat dus dan niet klopt. Maar ik vind het een scherpe observatie, want jij zegt heel vaak, klopt, ja, ja. En toen heb ik ook nog eens gekeken, wanneer zeg je dit nou het meest? Uh-huh. En je zei dit eigenlijk allemaal binnen 2-3 minuten.
Oké.
En ik heb een andere theorie dan Sebastiaan. Volgens mij zeg jij klopt ja als je ongeduldig bent.
Dat zou best wel eens kunnen kloppen.
Want dan wil je er eigenlijk inhoudelijk niet zoveel over zeggen, maar ja. Eigenlijk jouw hint van klopt ja, ga door.
Door, ja, precies. Weet je nog welk blokje ik dit zei?
Ja, dit was het eerste blokje. Het was helemaal aan het begin.
Ja,
en
precies.
Waarom ik denk dat het ook met jouw ongeduld te maken had, want heel vaak nemen we de podcast gewoon in één keer op. Afgelopen keer begonnen we en na 10 minuten hadden we beide zoiets van dit duurt te lang.
Ja.
En toen zijn we nog een keer opnieuw begonnen.
Ja.
En toen zei je dus steeds, klopt ja. En
ja.
Dat was volgens mij ook gewoon omdat je bang was dat het begin weer zo lang zou duren als bij de eerste poging.
Dat zou best kunnen inderdaad, ja. Ja, dat zou best wel kunnen. Ik denk ik zie het mezelf als ik er zo over nadenk. Zeker dat, dat ik ja steeds erachteraan zeg. Dat is wel een teken van, laten we gewoon lekker de vaart erin houden. Kom op, tempo, Lars. Dus ik kan me dat wel voor. Ik denk dat het een zeer plausibele theorie is, ja.
Ja, zeker omdat ik ook langzamer spreek dan jij natuurlijk.
Ja, dat heb ik eens een keer eerder ontdekt, ja. Ja. Oké, maar goed, als ik dus niet zeg klopt, dan betekent dat dus niet automatisch dat ik het er niet mee eens ben.
Ja, klopt.
Heel goed. Dankjewel, Sebastiaan, voor je vraag. Vraag het fikenlars@gmail.com is het adres waar ook jij jouw vraag naartoe kunt sturen. Tot zover deze aflevering van de Communicado's. Vergeet je niet te abonneren en een recensie achter te laten. Ik wens je een hele fijne week.
Hoi.